Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Oekraïne maakt zich op voor een offensief tegen de Russen. Nu is er nog een tekort aan munitie en luchtsteun en het weer zit de laatste weken erg tegen. De slagvelden zijn veranderd in modderpoelen. Verslaggever Floris Akkerman sprak met Oekraïense militaire experts over wat er nodig is voor een geslaagd lenteoffensief. En hij zag hoe militairen zich daarop voorbereiden in de loopgraven aan het front. Floris, fijn om jou weer in de uitzending te hebben. Jij zit thuis, want jij bent net terug uit Oekraïne en hebt daar corona opgelopen. Vertel eens, hoe was het in Oekraïne voor jou deze keer?
Ja, ik heb corona meegenomen uit Oekraïne, om het zo maar te zeggen, als souvenir. Sinds 24 februari 2022, de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel. Vanaf dat moment is het woord corona eigenlijk uit mijn leven geschrapt. Maar blijkbaar kan je nog steeds krijgen. En ik vermoed toch dat mijn 20 uur durende treinrit door Oekraïne mij dit virus heeft bezorgd.
Je bent er wel, dus fijn. Jij bent al veel vaker in Oekraïne geweest. Je hebt ook al vaker in onze uitzendingen gezeten. Wat was deze keer het doel van jouw bezoek?
Dat was toch wel het tegenoffensief. Hè? Er wordt al langer gesproken over dat lang verwachte tegenoffensief. Wanneer gaat het komen? Hoe gaat het eruit zien?
The Ukrainians are expected to launch their spring offensive in the next few weeks.
Het Oekraïense lenteoffensief dan. Het wordt al weken verwacht.
I feel like we've been hearing an awful lot about the spring offensive.
Dus ik wilde eigenlijk eens met militaire experts uit Oekraïne zelf, en niet alleen de Westerse of de Nederlandse of via de social media, is horen hoe zij daar tegenaan kijkt. Het zijn alle drie experts die een verleden hebben in de Oekraïnse krijgsmacht. Dus ik wilde van hen weten, hoe zit dat? Hoe gaat het daarmee? Hoe staat de Oekraïnse krijgsmacht ervoor? Zijn ze klaar voor dat tegenoffensief? Hebben ze genoeg materiaal? Hebben ze genoeg manschappen? Dat was eigenlijk de grootste vraag die ik meenam naar Oekraïne.
Ja. Hey, en jij hebt experts dus gesproken, militaire experts in Oekraïne. Wat hebben ze jou verteld?
Ja, eentje die ik sprak maakte deel uit van de generale staf in Oekraïne, van de Oekraïnse krijgsmacht, reservekolonel Arje Zhdanov.
Тоже занимался планированием боевого применения ракетных войск и артиллерии в оперативном отделе. То есть нам не хватает артиллерии.
En hij zei, en dat zeiden ook de anderen, ja, munitie, dat is eigenlijk het grootste probleem. Echt de hele oorlog, zei hij, is munitie het hoofdpijndossier. Daar hebben we tekort aan. Nog onvoldoende hebben we dat in voorraad. Ook omdat als je aanvalt, dan heb je gewoon munitie nodig. En dat zag je ook aan de reactie van Amerikanen de afgelopen weken en ook van het Westen, van andere landen. Er is veel geld vrijgemaakt nu om Oekraïne die munitie te geven.
Ja, eigenlijk gaat het daar al sinds het begin van de oorlog over. Hè? Hoe krijgen we zoveel mogelijk westerse wapens en munitie naar Oekraïne om ze te helpen die Russen te weerstaan? Hoe is de situatie nu? Wat is er daadwerkelijk al daar geleverd?
Ja, volgens Jens Stoltenberg, de NAVO-secretaris-generaal, die zei eigenlijk dat er 230 westerse tanks zijn geleverd en ruim 1500 militaire voertuigen zijn geleverd. Dat is wat nu in Oekraïne binnen is.
En wat zeggen die experts daarover? Is dat voldoende om zo'n offensief te kunnen beginnen?
Nou ja, de tweede ding waar ze zich ook zorgen om maken is toch het gebrek aan luchtsteun, aan F-16's.
Het будет намного тяжелее, это будет больше потерь, если без
авиации. Zonder F-16's heb je gewoon minder bescherming vanuit de lucht, gaat het tegenoffensief langer duren, gaan er meer verliezen ontstaan, komen er meer slachtoffers. Dus ja, die F-16's misschien kunnen zonder mee, maar het zou het tegenoffensief volgens de Oekraïners, althans volgens deze Oekraïner, vertragen. Plus, zei die Zhdanov, ook zei hij van ja, het Westen levert van het belastinggeld, hè, van de belastingbetaler, levert allerlei materiaal, tanks, militaire voertuigen, wapens. En als je dan geen luchtsteun geeft, dan zijn die voertuigen ook veel makkelijker voor de Russen uit te schakelen. Dus waarom zou je al het geld erin stoppen om ze vervolgens heel relatief makkelijk kunnen laten vernietigen? Tenzij je dus luchtsteun geeft, dan is je materiaal op de grond waarvoor je dus betaald hebt ook beter beschermd.
De Oekraïense president Zelensky was vorige week onder andere in Nederland en hij vroeg daar ook weer om die luchtsteun.
It's a time to make positive decisions for Ukraine on modern aircrafts and there is no rational reason to postpone such decisions.
Hoe staat het daarmee? Is er een bereidheid om bijvoorbeeld F-16's te leveren aan Oekraïne?
Ja, kijk, er lijkt wel beweging bij Rutte. Die zegt er is geen taboe op.
Om de F-16's. No taboos. We are working intensely with our partners, Belgium, others, the UK, Denmark, on getting that debate somehow to a conclusion. We are not there yet.
Maar ja, het is uiteindelijk de Amerikanen die groen licht moeten geven. Want het is een Amerikaans toestel. Dus de Amerikanen hebben het laatste woord om te zeggen van, nou, dat vliegtuig, die F-16's gaan naar dat land toe of gaan naar dat land toe. Dus dat is één. Wat ook meespeelt bij de Amerikanen is toch de angst voor escalatie. Hoe gaan de Russen reageren als we F-16's gaan leveren aan de Oekraïners? Wat gaan de Oekraïners met die toestellen doen? Lokt dat weer escalatie uit bij de Russen? Dus die angst speelt ook mee. Aan de andere kant, elke keer zijn er wapens geleverd en werd er gevreesd voor escalatie van de oorlog. Maar uiteindelijk deden de Russen eigenlijk niets waarvan je zou zeggen van, nou, die westerse wapensleveranties hebben gezorgd voor escalatie van de oorlog.
En die Oekraïners die zeg maar zich aan het voorbereiden zijn op dat tegenoffensief, wachten die dan op die F-16's of kunnen ze nu al beginnen? Hoe zit dat?
Nou, het wachten is niet zozeer misschien op je luchtsteun, zei die Zhdanov. Het wachten voor de Oekraïners is momenteel ook op beter weer.
Для войск я думаю ещё рано. Вы же не забывайте ещё фактор погоды. Ну, он даже у нас здесь дожди же постоянно идут. Неделя, да. Дождь и на землю ногой не ступишь, грязь.
Dit voorjaar in Oekraïne is het gewoon zeer nat geweest aan het front. En Oekraïners, die grond daar is vol met aarde, veel landbouwgrond. En is omgeturnd in een modderpoel. Dus om te voorkomen dat die westerse tanks, die zware westerse tanks, vastlopen in de modder. Ja, hopen de Oekraïners gewoon op beter weer dat die grond opdroogt aan het front. En dat ze dan kunnen beginnen.
Ja, want Floris, jij bent ook echt naar dat front toegereisd, naar het oosten van Oekraïne. Hoe zag het er daar uit?
Ja, ik was daar in aan het oostfront richting Donetsk. Daar heb ik Oekraïense militairen een loopgraven bezocht die op ongeveer een kilometer of minder afstand zaten van de Russen.
Modder, een loopgraaf, slurpt, zuigt aan je schoenen. Zo, we now just go? Je hoofd steekt bovenuit en dan links en rechts de bergen zand en aarde. Zodat je omringd bent door bescherming. Relatieve bescherming. En je ziet eigenlijk overal kraters van bommen en granaten. Je ziet overal kraters van inslagen door de Russen.
De velden zijn omgeploegd door zware militaire voertuigen. Die zijn ook helemaal veranderd in een modderpoel waar een gewone auto makkelijk vast in kan lopen. Dus zoals een van die soldaten die ik ook sprak daar, die zei van ja, de regen gust stroomt hier naar binnen, s'nachts overdag als een rivier de schuilplaats in.
Ну, позавчора дождь був. Вся вода зайшла отак сюди. Отак води було. Черпали, да.
Тут?
Да.
Ага.
Черпали туда ночью, всю ночь черпали, щоб вигрібти, щоб можна було сюди зайти залізти.
En dan moet je gewoon s'nachts hozen om te voorkomen dat je bed helemaal onder water komt te staan.
Ja, drassige bende. Ja. Wordt er wel gevochten op dit moment eigenlijk aan het front? Of is iedereen in afwachting van dat tegenoffensief?
Waar ik zat, dat stuk van het front. Je moet ook denken, het is 1200 kilometer dat front. Hè? Dus dat, is, ja, dat wordt niet overal even hard gevochten. Je hebt Bakhmut, daar wordt hard gevochten. Daar gaat het echt per vierkante meter, per treinstation, per wijk, per district. Daar wordt strijd om geleverd. De plek waar ik was, daar overdag wordt daar niet echt gevochten. Dat kan te maken hebben, legde een van de jongens daar uit van, A, de Russen hebben te weinig munitie. B, zei hij, ze hebben geen zin om te vechten. De motivatie bij de Russen is niet altijd even hoog om te vechten. En C, zei hij, de Russen zijn zich misschien aan het voorbereiden op dat tegenoffensief door loopgraven, door verdedigingswerken aan te leggen. Dus het is wat rustiger op die plek de laatste 2 maanden. Hij zei van, als je daarvoor was gekomen, dan hadden we hier geen normaal gesprek kunnen voeren vanwege de hevige bombardementen door de Russen. Nu is het dus stiller overdag, maar 's avonds gaat het wat degelijk los waar ik was. Toen ging aan beide kanten het vuur los. Toen hoorde je knallen en projectielen door de lucht scheren. Maar dat is eigenlijk het dagelijkse patroon dat zich afspeelt. En zonder dat een partij eigenlijk ook maar een stuk grond verovert, verliest of afstaat of bevrijdt. Dus het is, wat dat betreft, dat stuk is een passieve oorlog, passief front. wat je wel ziet in de aanloop naar dat tegenoffensief als voorspel, zie je dat de Oekraïners op diverse plekken een testaanval hebben gedaan. Daar vallen ze de Russen aan het front om te kijken hoe de Russen reageren. Waar zitten hun zwakke en sterke punten? Hoe sterk zijn ze daar? Hoe snel zijn ze met hun reactie? En dat proberen de Oekraïners dan, met die informatie nemen ze dan weer mee ter voorbereiding op dat tegenoffensief.
Hoe is dat voor die militairen daar? Om zeg maar zo in afwachting te zijn voor mogelijk iets veel groters?
Ja, nou kijk, ze hebben er constant over. Maar ze weten daar eigenlijk ook niet zoveel van. Want zij worden ook in het ongewisse gelaten. Hè? Dat tegenoffensief, dat gaat natuurlijk niet aan de grote klok hangen. Dus zij wachten ook op het moment dat ze het seintje krijgen, het gaat beginnen. En die jongen zelf, als je daar zo rondloopt, dat gaat er redelijk ontspannen aan toe. Ook op het moment dat er een drone over onze hoofd vloog, hè, we waren daar met de persofficier op stap. Die kreeg op een gegeven moment een melding binnen van er komt een Russische drone aan.
Drones.
Toch een loopgraaf in vanwege een drone die rondvliegt.
En dus moesten we de loopgraaf in. En niet alleen de loopgraaf in, want zo'n verkennisdrone is ook uitgerust met granaten en daardoor specifiek ontworpen om soldaten in loopgraven te bestoken. Dus we gingen ook een ondergrondse schuilplaats in om voor meer bescherming te beschikken. Een van die soldaten, en ja, die zat daar rustig leunend achterover en maakte zich totaal geen zorgen. En dat hoor je ook van andere soldaten. Ja, zij kennen dit soort. Ze weten wat zo'n drone doet. Ze zijn het gewend, het geluid, het knal, het geschiet. Weten wat hen te wachten staat. Dus zulke soldaten, militairen, die liggen niet wakker van een aankomende Russische verkennisdrone. Dit zijn overigens niet de jongens die het tegenoffensief gaan uitvoeren. Er zijn 9 brigades in de NAVO-landen getraind en 3 in en door Oekraïne getraind. 3 brigades. En dan moet je denken aan een eenheid van ongeveer minimaal 2500 man. Dus er staan ongeveer 50.000 man, kun je ongeveer gemiddeld zeggen, staan er klaar voor om dat tegenoffensief, die zijn voorbereid om dat tegenoffensief te beginnen. De jongens die nu aan het front zitten, hun taak is het om te voorkomen dat de Russen verder oprukken. Puur defensief eigenlijk, hè? Dat ze na die brigades komen en bijvoorbeeld misschien een gebied moeten beschermen of proberen daar, stel de Russen breken toch door of voeren iets uit, dat zij dan ook in actie moeten komen.
Hey, en is het nou zo, Floris, dat de plek waar nu dan zeg maar die loopgravenoorlog gevoerd wordt, dat ook de plek is waar dan het meest waarschijnlijke zo'n tegenoffensief in gang gezet gaat worden?
Ja, het is gissen waar wordt gevochten, waar het offensief gaat beginnen. Het zou meest voor de hand liggen, en ook door die experts die ik sprak, die noemen dat toch wel vanuit Zaporizhia richting het zuiden, richting de Krim. Ja, je trekt door naar het zuiden, naar richting de Zee van Azov. Dan kun je de Krim over land afsluiten van het Russische vasteland. Dan snij je de Russen daar af. Dat is een veelgenoemd scenario omdat daar het offensief gaat beginnen. Een andere optie zou ook bijvoorbeeld kunnen iets meer naar het oosten bij Mariupol. Dat daar een tegenaanval zou komen omdat daar de verdediging van de Russen iets minder sterk is dan bij Zaporizhia. Plus nog, dan heb je ook nog een andere richting bij Gerson. Dat is ook nog een optie. Sommigen zeggen ook wel van misschien Oost-Oekraïne. Verschil met Oost-Oekraïne. Oost-Oekraïne is ook wel verstedelijkt. Daar heb je allemaal steden en stadsoorlogen. Dat is gewoon veel bloediger, veel moeilijker om een stad te veroveren dan als je over platteland, over landbouwgrond, zoals in het zuiden bij Zaporizhia, als je daar doorheen moet.
Wij hebben het hier eigenlijk in alle openheid over alle voorbereidingen aan de Oekraïnse kant. Hè? Munitie, tanks, straaljagers, waar zal het mogelijk gaan plaatsvinden? Hoe is dat voor de Russen? Hoe reageren zij op al die verhalen over dat aanstaande lenteoffensief?
Je ziet dat de Russen zich concentreren op hun verdediging. Volgens het Britse ministerie van Defensie heeft Rusland de sterkste verdedigingswerken ooit ter wereld nu aangelegd. Die lopen zelfs tot in Rusland door. Dus daar zijn ze hard mee bezig. Je ziet ook dat Rusland bezig is met het evacueren van bewoners in de door Rusland bezette gebieden, zoals Zaporizhia, regio, met name bij de kerncentrale, die vanaf dag 1 van de oorlog al in het nieuws is vanwege het gevaar dat die kerncentrale wordt getroffen. De Russen spreken van evacueren, maar dat gaat niet vrijwillig. Dat gebeurt onder dwang, dus je kan eerder spreken van deporteren, zoals we dat deze oorlog ook al hebben gezien. Het deporteren van Oekraïners die daar in bezet gebied wonen. En laat je dus niet misleiden door het woord evacueren. Daarnaast zou je kunnen stellen dat Rusland heeft geleerd van de blamages bij de bevrijding van Gerson en van het gebied rond Kharkiv, waar hun verdediging eigenlijk niks voorstelde. Je zou kunnen denken dat de Russen daar lessen uit hebben getrokken.
En ook voor die Russen, net als voor ons, en zelfs voor die militairen die jij hebt gesproken, is dus eigenlijk nog steeds onduidelijk of en wanneer dat gaat plaatsvinden, zo'n tegenoffensief.
Ja, dat weet niemand echt. Oorlog is ook een spel van misleiding. Hè. Dus wanneer gaat het tegenoffensief beginnen? Ze geven ook geen informatie uit, delen ze met de Amerikanen, schijnt het, om te voorkomen dat, ja, hoe kleiner je de groep mensen houdt die er van op de hoogte zijn, hoe beter. Dus dat spel van misleiding, ja, daar moet je ook rekening mee houden dat het zo meteen gaat spelen. Hè. Misschien doen de Oekraïners een schijnaanval bij Gerson en gaan ze alsnog in Oost-Oekraïne echt een tegenoffensief beginnen. Of misschien is het wel op meerdere plekken dat het gaat gebeuren. Niet alleen op één plek, maar gewoon over het hele front of hele specifieke plekken. Locaties, dat kan natuurlijk ook.
En zo'n tegenoffensief, dat heeft natuurlijk een ja, plat gezegd een primair militair doel. Hè? Het land weer terugveroveren van de Russen in dit geval. Maar zijn er nou ook nog andere doelen die Oekraïners hebben met zo'n tegenzet tegen de Russen?
Ja, het wordt veel genoemd van de Krim moet terug in Oekraïnse handen. De Krim bezet, geannexeerd door de Russen sinds 2014, het Schiereiland. En dan kun je vanuit een sterke positie, ook als je militair sterk staat, kun je de Russen dwingen tot terugtrekken. Maar in ieder geval dat, ja, dat de Russen moeten inbinden. Als jij vanuit een sterkere positie kan onderhandelen, omdat je kan zeggen van ja, als jullie nu niet toegeven, als jullie nu niet terugtrekken uit de Krim of uit Oost-Oekraïne, dan gaan we er vol, klappen er vol op en dan bezorgen jullie een pijnlijke nederlaag.
Ja, en hoe sterker dit tegenoffensief is en hoe succesvoller de Oekraïners daarin zijn, des te beter die onderhandelingspositie over een staakt het vuur of misschien zelfs wel vrede is.
Ja, precies. En zonder dat je misschien meteen de Krim helemaal hoeft te veroveren. Zonder dat je misschien meteen hoeft te bevrijden. Of zonder dat je meteen Donbass hoeft te bevrijden. Nee, vanuit een sterke onderhandelingspositie de Russen dwingen tot terugtrekking. Maar dat is als het offensief lukt. Er wordt ook over gesproken. Wat als het niet lukt? Ik sprak een van die drie militaire experts. Die zei tegen mij van ja, dit is wat we hebben gezien bij Kherson en Kharkiv vorig jaar. Dat is klein bier in vergelijking met wat er nu ons te wachten staat. Nu moeten we honderden kilometers diep door die frontlinie heen gaan en dan moet je manschappen meekrijgen. Dan moet je je logistiek op orde hebben. Dus dat vergt een hele andere situatie dan Oekraïne vorig jaar heeft laten zien. Dus ja, het kan mislukken. Wat dan? Vroeg ik aan mijn militaire experts. Nou, eentje zei van dan gaan we ons weer concentreren op de verdediging. En tegelijkertijd gaan we ons ook richten op een tweede poging tot een tegenoffensief. Door opnieuw manschappen te trainen, dan weliswaar meer dan dat we nu doen. En opnieuw materieel binnen te halen, weliswaar meer dan dat we nu hebben. Dat dan wel. Hij was heel optimistisch, maar een andere zei van ja, ik moet het nog maar zien.
Realizuется очень много из того, чему меня учили в трех высших военных учебных заведениях.
Kijk, het Westen wil resultaat hebben. Die wil op een gegeven moment toch ook wel zien van ja, onze wapens dat we hebben geleverd hebben, daar moet je ermee doen en dat moet genoeg zijn. Als het tegenoffensief niet slaagt, zei hij, dan vreest hij dat het Westen deze oorlog, dit conflict wil bevriezen. En dat zou dan weer de Russen in de kaart spelen, want die krijgen dan de tijd, Poetin krijgt dan de tijd om zijn manschappen weer te mobiliseren, nog meer manschappen te verzamelen en ook weer zijn defensieindustrie op orde te krijgen. Dus meer tanks fabriceren, meer vliegtuigen, raketten weer maken. En dan zou je het over 5 jaar weer kunnen proberen. En de politiek, Amerikaanse politieke verkiezingen, de presidentverkiezingen kunnen dat ook weer veranderen als Trump opeens in het Witte Huis zit. Dus dit is het moment dat het moet gebeuren. En wat dat betreft, dat weten de Oekraïners ook. Maar ja, voor nu is het gewoon het belangrijkst waar de Oekraïners naar kijken is het weer. De weervoorspellingen zijn nog altijd niet gunstig genoeg om die harde grond te krijgen. Er is nog steeds in Oost-Oekraïne bijvoorbeeld regen aangekondigd voor de komende weken en voor de komende dagen. Dus daar is het wachten op. En zoals de minister van Defensie, Reznikov, zei eind april, de voorbereidingen op het tegenoffensief zijn grotendeels klaar. Hangt nu af van Gods wil, van beter weer. En zodra de legerleiding de beslissing neemt, gaan we van start.
Dankjewel, Floris.
Dankjewel, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Iris Verhulsdonk en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.